Volgens Flavius Josephus waren er in zijn dagen, dat is wel zeggen in de eerste eeuw van onze jaartelling, twee boeken van Ezechiël in omloop. En wij kennen er maar één, toch? Zodat de suggestie is dat wellicht die twee boeken tot één geworden zijn en dat we ze samen hebben als één geheel in onze Bijbels. En zo zal het ook wel wezen. En daarna is de discussie natuurlijk over de vraag waar de verdeling dan geweest mag zijn. En als u mij vraagt, dan zou ik zeggen, dan is de verdeling geweest tussen hoofdstuk 39 en hoofdstuk 40. Want het is een tamelijk algemeen bekend gegeven dat deze laatste 8 hoofdstukken van Ezechiël een soort apart vasteland vormen. Zo las ik het ergens laatst. Maar in ieder geval een apart gedeelte vormen. Niet alleen in dit Bijbelboek, maar zelfs in heel de Bijbel. Een schriftgedeelte bovendien van deze 9 hoofdstukken. 40 tot en met 48 zijn 9 hoofdstukken, heb ik vanmiddag uit zitten rekenen. Ja, nou goed. 9 hoofdstukken dus in onze Bijbel die je wellicht niet eens zou missen als ze er niet zouden staan. Nou kan ik dat makkelijk zeggen, want dat kun je natuurlijk van veel meer schriftgedeelten zeggen, lijkt mij. Maar niettemin, ze vormen inderdaad een heel apart geheel. En het zou helemaal niet zo vreemd geweest zijn als dit Bijbelboek geëindigd zou zijn inderdaad met vers 29 van hoofdstuk 39. Waar aangekondigd wordt dat Heer zijn aangezicht niet meer zal verbergen voor Israël. En dat hij zijn geest over het volk zal uitgieten. Hetgeen natuurlijk bij elkaar genomen niet anders is dan de aankondiging van een nieuw verbond. Een nieuw verbond bovendien dat tot stand zou komen door de verschijning van de Messias. En daar gaat het natuurlijk toch om in dit Bijbelboek. Aan de ene kant wordt aangekondigd het oordeel over Jeruzalem. Inclusief een oordeel dat in de toekomst alsnog verwacht moet worden. Maar daarna vinden we de aankondiging van de zegeningen die de Heer beloofd heeft aan het volk. En dat zijn de Messiaanse zegeningen uiteraard, die van het Messiaans Rijk. Vervulling ook van beloften gedaan aan Abraham en David ook in het bijzonder. En zo verder. En het boek zou er best mee kunnen eindigen. Niettemin zitten wij, want ik zeg met opzet ongeveer zo. Niettemin zitten wij met hoofdstuk 40 tot en met 48 in onze Bijbels. En zoals gezegd, inderdaad, ze vormen een apart geheel. En men vraagt zich ook dikwijls af, want er is natuurlijk allerlei commentaar over in omloop. Men vraagt zich dikwijls ook af wat je er eigenlijk mee moet. En wat het bijdraagt aan de opbouw van ons geestelijk leven. Of wat het bijdraagt aan onze kennis van Christus. Of wat we in de praktijk van dagelijks leven mee moeten. Moet ik eerlijk zeggen dat ik zulke commentaren nooit op zijn plaats vind. Want het gaat er niet om of wij dat zien. Het gaat erom of het woord van God is en of wij het inderdaad van Gods wegen hebben ontvangen. En voor zover het profetie is, zegt de Bijbel, veracht de profetie niet. Dus hoe dan ook, hè? Of het wat bijdraagt aan ons geestelijk leven, dat maken wij niet uit. Dat maakt altijd nog de Heer zelf uit. Dus ik vind het een problematiek die niet erg de zaken doet. Het neemt echter niet weg dat op allerlei wijzen deze hoofdstukken ons voor problemen stellen. Problemen waar men in het algemeen ook niet uitkomt. Ik trouwens ook niet, zeg ik er vanaf het begin helemaal bij. Want er zijn wat vraagstukken die hierin naar voren komen. Waar niet een duidelijk expliciet antwoord op te geven is. Ongeacht de wijze waarop wij deze hoofdstukken interpreteren. Kijk, ik moet ze natuurlijk eigenlijk met u lezen eerst. Maar ja, of dat nou zo zinnig is ter introductie van onze bespreking, dat kun je dan ook nog afvragen. In elk geval, het is een laatste visioen, om zo te zeggen, laatste profetie zou je ook kunnen zeggen, in dit Bijbelboek. Het neemt deze keer zelfs 8 hoofdstukken in beslag, zodat je het moeilijk over het hoofd kunt zien. En het eerste wat ik daarvan dan zal zeggen, is dat dit visioen ons in de eerste plaats doet denken aan het laatste grote visioen uit Openbaring. Dat wil zeggen hoofdstuk 21 en 22 uit Openbaring. Het doet ons daaraan denken, omdat ook dat boek eindigt met verhoudingsgewijs een zeer uitgebreid visioen. En in de tweede plaats gaat het volgens sommigen ongeveer om hetzelfde. Maar dan moet je het wel heel ruim nemen, denk ik altijd. In Openbaring 21 en 22 gaat het eveneens om een stad. Jeruzalem, dat genoemd wordt een nieuw Jeruzalem. En dit visioen besluit dat Bijbelboek en daarmee ook heel de Bijbel. In Ezechiël 40 tot en met 48 hebben wij een visioen dat je net zo zou kunnen beschrijven. Een visioen met betrekking tot Jeruzalem. Een nieuw Jeruzalem in zeker opzicht, ongetwijfeld. Ik heb het trouwens, nou ik dat zo zeg, moet er eens aan denken dat de naam Jeruzalem niet eens ben tegengekomen, merkwaardige wijze. Maar het is wel degelijk de stad en de hoofdstad van Israël in elk geval. En het zou moeten komen te liggen ongeveer op de plaats waar het tegenwoordige Jeruzalem ligt. En op de berg Sion, naar het schijnt. Er is moeilijk wat anders van te maken. Vandaar het verband. Maar ik moet ook zeggen dat in boek als Daniël verhoudingsgewijs eindigt met één heel lange profetie van drie hoofdstukken. Hoofdstuk 10, 11 en 12. Waarbij we hoofdstuk 10 gemakshalve altijd overslaan. Hoofdstuk 11, daarvan zeggen wij, ja, dat is in het verre verleden al vervuld. Dus we houden alleen hoofdstuk 12 nog over. En zo zien we kansen om het toch in te korten, denk ik altijd. Maar niettemin is het één lang visioen ter afsluiting van het Bijbelboek. En komt ogenblikkelijk na de bekende profetie over de 70 weken van Daniël. Het zou genoeg geweest zijn. Niettemin krijg je dan toch die drie hoofdstukken nog. Het is dus een tamelijk Bijbelse constructie, de afsluiting van zo'n Bijbelboek met een uitgebreid visioen. Waar het over gaat in deze hoofdstukken? Wel, u ziet het aan de opschriften die erboven staan. Boven hoofdstuk 40 staat het gezicht, visioen dus, van de nieuwe tempel. Daarna is er sprake van het inwendige des tempels, want je moet boven hoofdstuk 41 toch maar weer eens een nieuw kopje zetten, nietwaar? Dus dan wordt het inwendige des tempels. En daarna in hoofdstuk 42 staat erboven in mijn Bijbel de heilige kamers des tempels. Voor zover dat wat anders is dan het inwendige des tempels, denk ik. Maar goed, wat we zitten. En boven hoofdstuk 43 de heerlijkheid van de nieuwe tempel. En daarna boven vers 13 van hoofdstuk 43 het altaar en zijn inwijding. Zodat er sprake is inderdaad van een tempel en zelfs van een tempeldienst. Een dienst die dan ook aan de orde komt in hoofdstuk 44, waar althans een deel van de stam van Levi, en zelfs een deel van de Aaronieten, geroepen wordt alsnog tot het priesterambt, namelijk de zonen van Zadok, de kinderen van Zadok. Dus een deel van de priesterlijke familie onder het oude verbond. En dan eindigt het ongeveer in hoofdstuk 45 met de verdeling van het land, de indeling van het land als zodanig. En het slot is dan een visioen dat overeenkomt met, hoofdstuk 47 bedoel ik, is een visioen dat overeenkomt met wat we inderdaad ook in Openbaring 22 inmiddels lezen, in het visioen over het Nieuwe Jeruzalem. Namelijk waar sprake is van een rivier die daar ontspringt. Stromen van levend water en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval een rivier en daarna gaat het verder over de verdeling van het land en de geografische beschrijving van het land enzovoorts. Negen hoofdstukken lang bij elkaar dus. En de problematiek die hier aan vast zit is betrekkelijk eenvoudig. Als je zegt van nou ik denk toch dat we die hoofdstukken geestelijk moeten duiden, hoe zeg je zoiets netjes, overdrachtelijk moeten lezen, alleen een geestelijke betekenis aan moeten toekennen en verder niks, dan heb je een probleem, want je vindt er zo'n verschrikkelijk gedetailleerde beschrijving dat je moeilijk kunt volhouden dat het allemaal een geestelijke betekenis moet hebben. En op zijn minst zou je dan toch enige indicatie moeten geven van hoe dan al die details overdrachtelijk of geestelijk zouden moeten worden toegepast enzovoorts. Aan de andere kant, als je het hele gedeelte letterlijk wil interpreteren, dan heb je eveneens een heel groot probleem, denk ik wel eens. Want in de eerste plaats acht ik het persoonlijk zo goed als onmogelijk. Ik persoonlijk vind het onmogelijk voor mezelf, maar ik acht het in het algemeen dus tamelijk onmogelijk om uit deze beschrijving een fatsoenlijke tekening te maken of een constructie of iets dergelijks. Daarvoor zijn de gegevens te gecompliceerd, enerzijds, aan de andere kant lang niet duidelijk genoeg. is een moeilijke beschrijving. Daarnaast besef ik, terwijl ik het lees, van als je deze woorden, zoals die hier beschreven zijn, in deze zin, als je die in het Hebreeuws tegenkomt en je zal ze moeten vertalen, dan zal blijken dat onze Nederlandse vertalingen ons hier en daar toch ook in de steek laten. Dat kan niet anders, omdat er nauwelijks sprake is van enig zinsverband en van logisch opgebouwde zinnen. Dat is niet te reconstrueren. En wat ik dus zeg is dat het Hebreeuws zelf onduidelijk is en dat de vertalers dus voor een groot probleem gestaan hebben. Nou goed, en anders geef ik het u te doen om zelf eens althans een klein beginnetje te maken met een tekeningetje van hoe dat spul er dan zou moeten uitzien. Deze tempel, deze voorhoven, deze kamers en hoe dat allemaal maar heten mag. Ga daar maar eens aan staan. Maar goed, dat is nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem wat we in dit hoofdstuk of in deze hoofdstukken tegenkomen, is waarschijnlijk gelegen in het feit dat er sprake is van het vieren van de gezette hoogtijden des Heren. Althans een deel ervan. Dat er bovendien sprake is van een priesterlijke dienst door Levitische priesters. Dat is een groot probleem. Dat er sprake is van het brengen van offers, niet te weinig. Nou ja, waarschijnlijk wat minder dan in de oud-testamentische instellingen, maar niettemin uitgebreide instellingen van offers en zo verder. En dan heb je dus een heleboel te verklaren, lijkt mij. Nog afgezien van dat laatste visioen, of nee, dat visioen uit hoofdstuk 47, de heilige wateren uit de nieuwe tempel. Het laat zich aanzien dat dat deel van het visioen inderdaad overeenkomt met dat van Openbaring 22. Maar daarna zeg ik, en dat zeg ik absoluut zonder enige aarzeling, dat het visioen uit Openbaring 21 en 22 over het nieuwe Jeruzalem en al wat daarmee samenhangt, absoluut geen letterlijke toepassing of betekenis heeft. En daar sta ik een beetje alleen in, geloof ik, als ik dat zo zeg. Maar daarom zeg ik het ook met grote nadruk. Want Openbaring 21 en 22 beschrijven weliswaar een stad die uit de hemel naar de aarde nederdaalt. Maar wat ik er altijd meteen van zeg, is dat het een visioen is met een overdrachtelijke betekenis, op de wijze zoals we die ook in de voorgaande hoofdstukken van Openbaring tegenkomen. Bovendien, dat visioen acht ik onverklaarbaar als we het letterlijk moeten interpreteren. Maar dan ook helemaal. Onverklaarbaar is niet te doen. Men stikt er ook altijd in. Gaat gewoon niet. Bovendien, dat visioen uit Openbaring wordt dikwijls gezien alsof er in de hemel, en ik zeg het altijd wat plastisch, maar ik bedoel het niet lelijk, maar duidelijk, hè. Openbaring 21 en 22, als je het letterlijk interpreteert, zeggen dat er in de hemel een stad is gebouwd of wordt gebouwd, of iets dergelijks, geprefabriceerd, eet zoiets, die dan in de toekomst, want dat is zoals men het gewoon leest, ik ben nog nooit een uitzondering tegengekomen overigens, maar die dan in de toekomst, als het ware aan een touwtje, denk ik dan altijd, want je stelt je dat plastisch voor, nietwaar, uit de hemel op de aarde neergezet wordt. Een stad die even lang als breed als hoog is. Hetgeen ook tamelijk problematisch is. En als je mij vraagt, onwenselijk. Maar wie ben ik om dat? Ik hoop maar dat ze liften hebben daar dan. Maar Openbaring 21 en 22, dat is helemaal in de mist verdwenen. Want hoe dan ook, dispensationalisten houden het er inderdaad op, in het algemeen, zonder uitzondering, houden het erop, of ik ben de uitzondering dan, maar houden het erop dat het een stad is die van tevoren gemaakt is in de hemel en uit de hemel nederdaalt. Daarna is wat breder ook buiten die kring de idee dat het Nieuwe Jeruzalem de woonplaats is of de uitbeelding is van de gemeente. Maar als de uitbeelding is van de gemeente, moet het, als het ook letterlijk is, ook de woonplaats van de gemeente zijn. Maar het probleem is dat je daarna niks anders meer hebt dan alleen dat Nieuwe Jeruzalem. Want buiten zijn de honden, de afgodendienaars en de tovenaars en degenen die niet geschreven zijn in het boek des levens. En die zijn dus in de poel des vuurs. En dan is het verhaal al stuk, want dan kun je nooit meer een stad hebben op een nieuwe aarde, want dan is die stad een nieuwe aarde. Maar als dat de gemeente is, waar is dan Israël en waar zijn dan de volkeren? Kortom, dan heeft men de gemeente Israël en de volkeren weer knap door elkaar gegooid. Enzovoort. Men komt daar ook nooit uit. Dat kan ook niet, om de eenvoudige reden dat het helemaal niet gaat om een letterlijke stad of iets dergelijks. Ondanks dat de details gegeven worden en dat die opgemeten wordt en zo verder. Maar niettemin, het is niet een letterlijke stad. Het is gewoon de uitbeelding van het nieuwe verbond, zeg ik altijd. Dan wel van het koninkrijk van Christus. Het Messiaanse Rijk, want pas lot, het is niet zo moeilijk om aan te tonen dat Jeruzalem in de overdrachtelijke dan wel profetische betekenis staat voor het Messiaanse Rijk. De stad is het Koninkrijk. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. De stad is een uitbeelding, een symbolisering van het Koninkrijk als zodanig. En dat Koninkrijk is nu in de hemel, en dus maakt de gemeente er deel van uit. Daarom zeggen wij ook altijd, wij zijn niet onderweg naar die stad, maar wij zijn in die stad. Ja, als we het nou strikt nemen, dan is dat zo. En dat staat ook in Galaten 4 en dat staat in Hebreeën 12. Het heet daar ook Jeruzalem, enzovoorts. Dat is ons aller moeder, in de zin van, daar hebben wij ons domicilie, ons burgerschap, en wel in de hemel. En als het in de toekomst naar de aarde komt, dan voeg ik er meteen aan toe dat het niet uit de hemel naar de aarde zakt, maar dat het vanuit de hemel zich uitbreidt naar de aarde. Zonder dus de hemel te verlaten. Want zo is het met het koninkrijk van Christus uiteraard. Ik zeg maar uiteraard omdat ik denk dat dat redelijk bekend is. Het gaat om een verborgen koninkrijk. Nu nog in de hemel en dat wanneer het in de hemel volledig gevestigd is, ook zich zal uitbreiden naar de aarde. En dat zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan zal het ook op aarde komen, enzovoort, zonder de hemel te verlaten. En het punt is dat daarmee inderdaad dat nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22 uiteindelijk heel de schepping omvat. En wie er niet in is, is er buiten en dus inderdaad onder de aarde, of hoe heet het maar heten mag. Hel voor mijn part, maar in de praktijk natuurlijk poel des vuurs, daar gaat het om. Uiteindelijk. Dan is het visioen heel goed te verklaren. Ja, meen ik echt. Maar alleen in overdrachtelijke zin. Letterlijk kun je er niks van maken. Bovendien, letterlijk komt het niet overeen met wat wij hier in Ezechiël lezen. Dus het gaat dus niet echt om hetzelfde. We zouden dat onderscheid goed maken. Als we in de Openbaring zijn, dan lezen wij daar uitdrukkelijk dat er in dat Jeruzalem geen tempel is. En hier in Ezechiël 40 tot 48 gaat het over een stad. En er is met grote nadruk één tempel. Toch. Ja, goed. Hoe dat ook zij, in de eerste plaats over de vraag dan of het geestelijk verstaan moet worden. Ik moet u zeggen, dat moet het altijd. Daar hoeft ook geen enkel probleem over te bestaan. Maar de vraag is of het exclusief, dat wil zeggen of het alleen maar een geestelijke betekenis heeft. En daarvan zeg ik dan dat het mij lijkt dat hier in Ezechiël 40 tot en met 48 wij wel degelijk van doen hebben met een letterlijke constructie. Als u mij vraagt, niet op de nieuwe aarde of zoiets, maar ik denk gewoon in de 1000 jaren. Dat blijkt uit de beschrijving, lijkt mij. Ik moet ook meteen zeggen dat het moeilijk te argumenteren is. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat in het algemeen het toch zo opgevat wordt. Weliswaar niet in echt orthodoxe kring, om zo te zeggen, maar in dispensationalistische kring wel degelijk. Niet door iedereen. Ik moet er meteen bij zeggen dat degene met een Joodse achtergrond, schrijvers dus, met een Joodse achtergrond geneigd zijn te zeggen, nee, het is alleen geestelijk bedoeld. Vreemd genoeg, want ik had het van hen juist anders verwacht. Maar toch maar letterlijk. En het lijkt me ook goed om in de eerste plaats aan de letterlijke betekenis vast te houden, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat het niet kan. Maar hoe je dat ook keert of wendt, al deze letterlijke dingen in de Bijbel, en voor zover ze letterlijk zijn, hebben wel degelijk een overdrachtelijke betekenis. Per slot, met de tabernakel hebben wij toch hopelijk geen moeite. Een tabernakel, de eerste tempel in de Bijbel om zo te zeggen, die uitgebreid beschreven wordt, tot in details, kan je rustig zeggen. En wij geloven dat hij letterlijk bestaan heeft, dat het ding ook letterlijk gebouwd is, dat men ermee omgetrokken is door de woestijn en al dat soort dingen meer. Dus neem niet weg dat toch tot ons zou moeten doordringen, dat al deze dingen een andere beduiding hebben, om eens een schrift plaats uit zijn verband te rukken uit gelaten 4. En dat deze instructies met betrekking tot het tabernakel, ook inclusief de vorm en de afmetingen, dat die wel degelijk een overdrachtelijke, een geestelijke, een profetische betekenis hebben. Datzelfde geldt ook voor de tempel, al maakt men zich, de tempel van Salomo dus, al maakt men zich daar gewoonlijk wat minder druk over. Mede omdat die in het algemeen toch is gebouwd volgens de principes van de tabernakel. Lijkt mij. Maar deze tempel in Ezechiël, ja, die levert dan toch wel wat problemen op. Maar de vraag is niet, moeten we er een geestelijke betekenis in geven? Of beter, heeft het een geestelijke betekenis? Het antwoord is ongetwijfeld ja. Maar of het ook letterlijk is, wel, daar bestaat inderdaad twijfel over. Ik kan me die twijfel ook wel voorstellen. Maar je bent van de problematiek niet af door te zeggen, nee, het is allemaal alleen maar overdrachtelijk bedoeld. Het is een idealisering, een schema van wat in de toekomst ooit zou moeten komen enzovoorts. Daar kom je nooit mee weg. Eenvoudig omdat je dan niet eens een hint kunt geven met betrekking tot wat de betekenis van het schriftgedeelte dan is. En daarna, je blijft toch met de problemen zitten die ik net noemde. Het verschijnt voornamelijk van Levitisch priesterschap en offerdienst. Inderdaad bloedige offers in de toekomst en het onderhouden van de gezette hoogtijden des Heren enzovoorts. Want die dingen leveren ons wel degelijk problemen op. Ja, niet voor iedereen, want u en ik, wij weten natuurlijk dat er legio-christenen zijn die gewoon in de praktijk onder de wet leven. En die hebben er geen enkele moeite mee dat een Levitisch priesterschap, zoals het ingesteld was onder de wet, dat ook in de toekomst weer zal functioneren. Toch? En dat offerdiensten zoals ingesteld onder de wet zal functioneren. En dat het houden van Sabbat dan wel gezette hoogtijden in de toekomst zal functioneren. Tenslotte zijn er velen die vinden dat het eigenlijk in onze tijd ook zou moeten functioneren. Ze hebben maar één probleem. Ze hebben geen tempel. En dus lukt het wat moeilijk. He? Aan de andere kant, wij zouden ons realiseren dat wij met name in het Nieuwe Testament nogal wat schriftgedeelten hebben waarin gesproken wordt over het voorbijgaan van het Oude Verbond, het beëindigen van de vernietiging zelfs van het Oude Verbond, het einde ook van het Levitische priesterschap en zo verder. Vergis u niet, de Hebreeënbrief is daar, vooral Hebreeën 7, is daar natuurlijk heel sterk in. Het zet simpelweg uiteen dat dat er een hoge priester naar de ordening van Melchizedek is opgestaan en dat daarmee dus een nieuw verbond is aangebroken en dat er dus geen ruimte meer is voor het oude Levitische priesterschap. Dat staat daar gewoon. En er staat niet bij dat het alleen geldt voor onze bedeling. En voor de ultradispensationalisten hebben we altijd nog een hele mooie. Hè? Want die worden gedwongen, dat beweren ze zelf, dus dat geeft verder niet, om die brief toe te passen, niet op onze dagen, maar op de toekomst, in de dagen van de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar daarover lezen wij, als wij tenminste Ezechiël letterlijk nemen, en ultradispensationalisten doen dat officieel, al houden ze zich met dit soort schriftgedeelte absoluut niet bezig meer hoor. Maar die, officieel doen ze dat. En dat betekent dan dat ze een probleem hebben, want dan moeten ze de Hebreeënbrief leggen naast Ezechiël en vaststellen van Ezechiël zegt er is een Levitisch priesterschap. En de Hebreeënbrief zegt dat in diezelfde tijd, want daar passen zij het op toe, er geen Levitisch priesterschap is. Dan heb je dus echt grote problemen, nietwaar? En degene die zeggen, nou ja, kijk, de offerdienst van het Oude Verbond, onder de wet, was allemaal, hoe heet dat, provisional. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Vooruitziend naar wat in de toekomst zou plaatsvinden. Was allemaal vooruitziend naar, meestal zeg men met één woord, vooruitziend naar het kruis. Daar ben ik hoogst ongelukkig mee, hoor, met het ene woord. Maar vooruit. Laten we dan maar in een brede betekenis nemen. Dan zegt die offers, die spreken allemaal over Het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, zo zeg ik het liever, want er zit wat meer in dan het kruis natuurlijk. En, maar toen dat heeft plaatsgevonden, werden dus die dingen vervuld en zijn ze niet meer nodig. Dat is de vaste uitdrukking. En hoeven er dus geen offers meer gebracht te worden enzovoorts. Waarmee men dan toch suggereert dat ze voor het zover was wel nodig waren, al deze offers. Waarmee dan toch gesuggereerd wordt dat al deze offers en het bloed van stieren en bokken dus wel in staat waren, althans tot op zekere hoogte, om de zonden des volks weg te nemen. Waarvan de Bijbel zegt dat het niet zo was. Zodat je nou wel terecht bent bij vragen die met dit schriftgedeelte nauwelijks meer van doen hebben. De vraag namelijk of deze oud-testamentische inzettingen, of die noodzakelijk waren, of ze ergens toe dienden. En voordat we, wat we in het algemeen uit deze discussie zijn, zijn we heel wat avonden verder, lijkt mij. Toch? Want waar het natuurlijk over gaat, is dat al deze oud-testamentische inzettingen inderdaad geen enkel praktisch nut hadden. Dat ze een overdrachtelijke betekenis hadden, ja, dat ze dienden tot onderwijzing aangaande toekomende dingen, ja. Of iemand er iets van begrepen heeft, in het verleden dan, van dat praktisch onderwijs, ook dat wagen wij te betwijfelen, dus het is ook maar een hoge mate theoretisch, dat verhaal wat ik nu ophang. Hè. Zal men dat begrepen hebben, dat het zag op Christus? Ja, een enkeling. Nou, daar was het dan voor. Dat was wel een duur soort onderwijs, denk ik dan altijd. Hè? Dat is nog duurder dan ons koninklijk huis, denk ik altijd, meneer de Graaf. Maar goed, ik vind dat we graven ook maar moeten afschaffen, dan vind ik. Dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. In Frankrijk deden ze dat ook trouwens. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar of die dingen ergens voor nodig waren, ik denk dat ze achteraf van de grootste betekenis zijn, omdat in deze oud-testamentische instellingen het werk Gods, het plan Gods lag vastgelegd. Een plan dat in essentie wel degelijk verborgen zou moeten blijven voor de wereld. Maar daar waar het tot uitdrukking kwam op symbolische wijze in deze riten van het oude verbond, daar wordt er toch mee vastgelegd dat deze dingen onderdeel uitmaken van het werk van het plan God, zal ik maar zeggen. Want vergis u niet, de dood en opstanding van Christus maken in ieder geval volgens 1 Korinthe 2 deel uit van de verborgenheid. Dat wil zeggen, men zou het niet weten, was de bedoeling. Nou ja, op een enkele uitzondering nou, maar in het algemeen, men zou het niet weten. Maar achteraf vinden wij in die oud-testamentische inzettingen deze dingen wel degelijk terug. En ik sluit ook niet uit dat er in de oud-testamentische tijd mensen geweest zijn, gelovigen geweest zijn, die op grond van het onderzoek van de schriften tot precies dezelfde conclusie zijn gekomen. Dat denk ik wel. Maar hoeveel dat er geweest zijn, nou verhoudingsgewijs vast niet meer dan in onze dagen. En dat zijn er dus niet zoveel, vrees ik. Zie? Maar hoe dan ook, als ze geen praktisch nut hadden, dan kun je daarna afvragen of het dan praktisch nut heeft dat in de toekomst alsnog die offers gebracht worden. En mijn antwoord is dan meteen precies hetzelfde, net zo min. In de hoop dat u begrijpt wat ik dan onder praktisch nut versta. Kan het iets tot stand brengen, deze inzettingen? Ik denk het niet, nee. Kan hooguit de mens bepalen bij bepaalde waarheden die nou eenmaal in deze rituelen tot uitdrukking gebracht worden. En in deze bouwsels, om zo te zeggen, het bouwwerk als zodanig en de onderdelen daarvan ongetwijfeld wel, maar meer is het ook niet. Daarna is er altijd nog iemand die daar bezwaar tegen inbrengt en zegt, als het nou zo is, dan in het Oude Testament. Het noodzakelijk was dat men al die inzettingen had om bepaald te worden bij het plan en het werk en het woord Gods. En als het dan zo is dat men in het duizendjarig rijk, want onvermijdelijk gaat het dan daarover, deze tempel en deze stad nodig heeft, alle rituelen die erbij horen. Hoe komt het dan dat wij in onze dagen het 2000 jaar lang moeten doen met alleen doop en avondmaal? Dat wij volgens de ultradispensationalisten ook niet eens hebben. En ja, verzin daar maar een antwoord op. Zijn die dingen allemaal nodig dan? Dat weet ik niet. Ik heb er geen idee van. Het lijkt mij niet, maar zijn doop en avondmaal dan nodig? Zo ja, waarvoor? Nou, sommige mensen zeggen mij, dan praat ik wel even lang van de andere kant. Sommigen zeggen mij dat het hen bepaalt inderdaad bij een eigen positie. Als gestorven voor de wereld, dan levert met Christus via wedergeboorte. Dat is de doop. Maar ja, helaas zeggen ook sommigen, ik heb hem maar één keer kunnen laten dopen. Want ja, in de Bijbel kom je dat niet tegen dat het steeds opnieuw mag, hè?
Tuin, hè?
Huh? Er zijn er veel meer die me dat in de loop der tijd gezegd hebben. Dat wil het nog wel eens laten doen, maar zo wat. En wat het avondmaal betreft, men kan het niet missen. Men wil graag bepaald worden bij het werk van Christus. Al vrees ik dat in vele gevallen men bepaald wordt bij wat hij in het verleden gedaan heeft, in plaats van bij wat hij in de tegenwoordige tijd doet. Zo goed werkt het dan dus toch niet, in het algemeen gesproken. Maar de vraag is, kun je er ook zonder? En mijn antwoord is, ja, je kunt er ook zonder. Want om aan dit werk Gods herinnerd te worden, is het natuurlijk ook voldoende om in de Bijbel over deze dingen te lezen. Zo goed als wij ook niet een tabernakel nodig hebben, maar wij lezen er in de Bijbel wel over. En het bepaalt ons precies bij dezelfde dingen waar het bouwwerk ons ook bij zou bepalen. Toch of niet? Ik bedoel maar te zeggen, wij hebben het niet nodig, niet echt. Wat wij nodig hebben, kijk, ik kom nou van de verkeerde kant binnen, maar als ik van de andere kant zou zijn binnengekomen, is het helemaal geen probleem. Dan zeg ik, het enige wat wij nodig hebben, is de Heer. En zijn werk voor ons. Meer is het niet. Dat is een heel officieel, theologisch, dan wel kerkelijk leerstuk over de algenoegzaamheid van Christus. Dat is in ieder geval orthodox. En omdat men er tegenwoordig nauwelijks meer in gelooft, kennen wij het woord ook niet meer. De algenoegzaamheid, kijk maar eens in je woordenboek of voor het er nog in staat. De algenoegzaamheid, een prachtig woord, hè? Van Christus, ja. Nou, dat is wat de schrift ons leert. En de rest, ja. Ik moet u zeggen, er zijn mensen die behoefte hebben aan ritueel. Aan religie wilde ik niet meteen zeggen, want dat kan weer misverstaan worden. Maar behoefte hebben aan ritueel. Ik persoonlijk heb dat niet. Dus ik begrijp dat ook niet goed. Maar ik neem aan dat het zo is. Ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Wel nu, dan hebben wij dat ook. Maar het enige wat we dan in de praktijk hebben is de viering van het avondmaal. Toch?
Heb je het zelf ook gezegd?
Jazeker, natuurlijk, ja. Nou ja, er zijn er die zeggen dat dat niet eens voor ons is, hè. Omdat hij het gaf aan een Joodse gemeente en dat zijn wij niet. En bovendien gaf het aan een gemeente die later bleek alsnog stopgezet te worden of op een zijspoor gezet te worden, omdat later via Paulus een andere gemeente tot stand zou gekomen zijn aan wie hij nooit een avondmaal gegeven heeft. En dat soort dingen. Dat is echt waar. Maar goed, ik hoef je dat soort dingen niet uit te leggen, maar ja. Maar hoe dan ook, of we die dingen nodig hebben, nee. Wij kunnen zonder. En bij gelegenheid stellen wij ook vast, en dat is een heel algemeen bekende gedachte, dat al deze oud-testamentische diensten, rituelen, offers, wat er mee wezen mag, dat die vervuld zijn geworden in de dood en opstanding van Christus, en daarmee zijn ze beëindigd. En als je dat echt zo gelooft, op deze wijze, dan moet je eigenlijk consequent zijn. En in Ezechiël 40 tot en met 48 kun je dan dus geen letterlijke toepassing meer geven. Omdat er letterlijk sprake is van een Levitische eredienst in een tempel in Israël. Inclusief het brengen van bloedige offers en inclusief het onderhouden van de gezette hoogtijden des Heren. Al moet ik zeggen dat ik de grote verzoendag niet ben tegengekomen. En het Pinksterfeest trouwens ook niet. Wordt niet apart genoemd, de andere feesten wel. Loofhuttenfeest en Pasen worden namelijk wel genoemd. Dus een deel van de feesten maar en een deel niet. Maar niettemin, het zijn de gezette hoogtijden die dan toch ontleend zijn aan de instellingen onder de Mosaïsche wet enzovoort. En dan zit je dus toch met een probleem. En het probleem is vermoedelijk daarin gelegen dat wij een veel te eenzijdige, veel te beperkte kijk hebben op, op de wet en al zijn inzettingen. Begrijp je me goed? Ik hoor niet tot degene die zeggen we zijn verlost van de wet, namelijk de ceremoniële wet. Heb je dat al eens gehoord, die terminologie? Ceremoniële wet, ja. Als je uit de Bijbel kunt aantonen dat we echt niet onder de wet leven, van de wet verlost zijn en men geeft het daarnaartoe, dan zegt men, als men het al toegeeft, want bij voorkeur geeft men het niet toe, men zegt nee, we leven onder de wet. Maar daarna, als men er niet meer onderuit kan, dan zegt men, inderdaad, we zijn verlost van de wet, maar dat is alleen van de ceremoniële wet. Dus voor de gelegenheid moet je dan toch even opzoeken hoe je het schrijft, hè? Nou goed, dus de ceremoniële wet, hoe die andere wet dan heet, dat weet ik niet meer. Hoe heet dat? Weet ik ook niet. Het komt nooit aan de orde, de discussie gaat hier dan over. Maar het punt is dat onderscheid tussen ceremoniële wetten en de rest van de wetgeving onder Mozes, dat er onderscheid in de schrift niet gemaakt wordt. Je komt het nergens tegen. En wat men eronder verstaat, in de praktijk, ceremoniële wetten vallen al die wetten onder waarover wij niet praktiseren om ze te onderhouden. Dat heet dan ceremoniële wet. Voor zover wij ons dan niet houden aan bepaalde Mosaïsche wetten, zeggen wij, maar dat is de ceremoniële wet, dat hoeft dus niet. Maar 10 geboden, die moeten we houden. Dat is goed te verdedigen natuurlijk, omdat in het algemeen die 10 geboden over het algemeen onder alle volkeren redelijk geaccepteerd zijn. Maar niet op het gezag van de Heer of het gezag van Mozes, maar zo in het algemeen. Onder het motto, wat gij niet wil dat u geschiet, en zo verder. Begrijp je wel? Ligt dus voor de hand, dus daar hoef je niet al te veel problemen mee te hebben. Maar het onderscheid bestaat niet. Bovendien, waar wij dan verlost zouden zijn van ceremoniële wet, kan het wel wezen. Maar waarom leeft men dan in de 1000 jaren dan toch weer onder ceremoniële wet? Dat probleem zit je dan dus mee. En je bent er dus niet meer mee klaar om te zeggen, door de dood en opstanding van Christus zijn wij van al die inzettingen verlost. Want dan zijn zij in de toekomst, in de 1000 jaren, daar dus ook van verlost. Als dat het argument is. En als je onder het probleem uit wil, dan zeg je, je moet het ook niet letterlijk nemen. En vreemd genoeg, ik krijg er dikwijls vragen over toch, hoor. Over hoe het nou zit met die offers straks in de 1000 jaren. Of dat dan wel zo is. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar wat betekent dit schriftgedeelte dan? Ook als je zegt het is niet letterlijk, maar alleen overdrachtelijk, wat betekent het dan? Je komt er echt niet mee uit. Nee, het punt is dat wij zouden begrijpen dat die ceremonieën, die rituelen onder het oude verbond, inclusief de tempeldienst, offerdienst en al wat ermee samenhangt, dat wat men algemeen noemt de ceremoniële wet, hè, dat die dingen niet slechts profetisch zijn, in de zin van, er werden inzetten, je werden toen gegeven, ze moesten vooruitwijzen naar Christus. Want dan zeg ik punt 1. Waarom moest dat dan? Wat maakt dat voor verschil? Wat leer je eruit als je niet gewoon in klare taal de dingen aangekondigd krijgt in de Bijbel, en of in het profetisch woord in het algemeen? En bovendien, wat voegen dan die riten er nog aan toe? Die symbolen, wat moet je er dan verder mee? Als moet wijzen naar Christus. Zo zit het namelijk niet. De gedachte is namelijk eenvoudigweg deze, dat heel de schepping, heel de zinnelijke wereld, geacht wordt uitdrukking te geven aan het wezen Gods, als dat eens zo mag zeggen. En nou heb ik het niet over ceremoniële wetten, nou heb ik het gewoon over de natuur. En over het wezen Gods, maar iemands wezen staat niet op zichzelf. Dat is nooit zo. Voor alle praktische doeleinden ligt er altijd verband tussen iemands wezen en dat wat hij doet. Anders betekent het immers niks. En dus hebben wij van doen niet alleen met het wezen Gods, maar daarmee ook dus met het woord Gods, het denken Gods, de bar, logos, de beroemde woorden uit het Hebreeuws en Grieks. De ideeën Gods dus, of zullen we meteen maar zeggen, één stap verder, we hebben er ook van doen, dus met het werk Gods. En het idee is dat in het werk Gods, ook in de details van het werk dan wel de werken Gods, heel zijn werk tot uitdrukking gebracht wordt. Ik zeg het aarzelend en ik kan het ook niet goed argumenteren. Het zijn tamelijk moeilijke dingen, maar je moet er gewoon aan wennen dat alle details die we in de natuur tegenkomen op een of andere wijze uitdrukking zijn van het werk Gods. Ik zeg niet ze zijn het werk Gods, ik bedoel overdrachtelijk. Heel de schepping is symboliek. Zo sterk dat sommigen meteen naar de andere kant doorslaan en zeggen, nou ja, de hele schepping is maar een waanidee. Bestaat alleen maar tussen je oortjes. Het is niet eens echt. Het is helemaal fictie. Of het er echt is? Nou ja, je denkt dat het er is en we alle denken dat het er is, dus is het er. Maar laat maar zitten. Hoef dat soort dingen trouwens niet uitgebreider te bespreken. Maar sommigen filosoferen zo, ja. Maar niettemin is het waar dat heel de schepping uitdrukking is van het wezen daarmee van het werk Gods. En in het algemeen dat in de schepping heel Gods verzoeningswerk tot uitdrukking gebracht wordt. Meest voor de hand liggende natuurlijk, om dan meteen als voorbeeld te noemen, is dat bekende verschijnsel in de natuur dat die onderhevig is aan een cyclus. Een cyclus die uitdrukking geeft aan dat werk Gods trouwens. Dat is een cyclus van de seizoenen, waarin de dingen er eerst zijn, want je moet ergens beginnen, waarna ze niettemin allemaal afsterven, gaan allemaal dood, en dan wordt het winter, weet u wel, en kerstfeest natuurlijk. Maar daarna komt het toch allemaal weer tot leven. Wij zijn er zo aan gewend, we vinden dat een vanzelfsprekende zaak. En als we vragen hoe komt dat, dan hebben we een verhaal over de zon. En over de baan van de zon, of de baan van de aarde om de zon, waardoor de zon gedurende een bepaalde seizoen lager komt te staan, dan wordt het wat kouder, en dan vindt de boom en het gras vinden het verstandig om de blaadjes af te werpen en om maar verder niet meer te groeien. En wie doet dat dan? De evolutie heeft dat zo geregeld. Allemaal van dat soort onzin. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk gewoon zo dat God het zo gemaakt heeft, omdat het uitdrukking geeft aan het grote werk Gods. Waarbij een oude schepping inderdaad verdwijnt in de dood en waarbij een nieuwe schepping, een nieuw leven tot stand komt. Daar gaat het allemaal om. Heb ik het nagevraagd aan een Jood en die zei de grootste kracht in de natuur is die van de voortplanting. Want daar gaat het allemaal maar om in de wereld. Hè? Daar gaat het allemaal maar om de voortplanting enzovoorts. En hij heeft volkomen gelijk, meneer Fruit, denk ik er altijd. Ja. Daar heeft hij inderdaad volkomen gelijk in. Maar hij zit natuurlijk net naast waar het om gaat. Waar het werkelijk om gaat, is dat die kracht in de natuur de uitdrukking is van waar het in de schepping als zodanig in zijn geheel, in haar geheel omgaat. Namelijk om het voortbrengen van een nieuwe schepping. Al die krachten die in de wereld werken, zal ik maar zeggen, die echte krachten bedoel ik, die zijn daarop gericht. Toch? En het lijden van de wereld, schrijft Paulus in Romeinen 8, is er omdat de wereld zwanger is en een nieuwe schepping zal voortbrengen. Daar gaat het om. En dat soort dingen vind je overal in de schepping altijd weer terug. Want eerst is er wat, maar het verdwijnt en daarna komt het weer tot leven, dikwijls op veel hoger niveau. Toch? Nou ja, goed, het bekende verhaal van de rups die een vlinder wordt en dat soort dingen meer. Maar ook niet alleen in het dierenrijk, maar zelfs in het rijk der mineralen. Wij moesten vier rijken leren vroeger op school. Hè? In het rijk der mineralen vind je precies hetzelfde. Hè? Ja, ja. U weet wel, eerst planten en bomen, het bos gaat dood, uiteindelijk wordt het steenkool of zo, koolstof, of steenkool of koolstof, die jou schelen. En als het een beetje mee zit en flink onder druk komt en een beetje warm wordt, en wat komt er dan uit? Alle dames weten dat. Edelstenen, diamanten komen er dan uit. als meezit, toch? Nou, en zo verder. Maar het is precies hetzelfde beginsel. Het oude sterft af en wat er daarna uit voortkomt is beter dan wat ooit geweest is. Dat is het hele verhaal. Nou ja, verder ga ik er liever niet op in. Maar ik herinner mij nog wel de tijden dat ik in de natuur rondliep. En dan bij elk bloemetje, want ik wist ik veel hoe die dingen heten. Dat heb ik ook nooit kunnen onthouden. Maar wel tellen hoeveel blaadjes eraan zitten enzovoort. Hoeveel stampers en meeldraden en hoe dat allemaal eten mag en zo. Hoe dat geconstrueerd is. Dat is bijster interessant, dus er iets van weet. Later heb ik maar toch maar weer een beetje de kant geschoven. Want je wordt een soort tik, een soort afwijking natuurlijk. Maar niettemin, dat al deze dingen bijbelse waarheid, goddelijke waarheid uitdrukken, dat is een duidelijke zaak. Dat wij dat niet weten, dat is pas recent, is van recente datum. Dat ben ik serieus, dat is me pas gedurende de laatste paar honderd jaar hooguit, is men dat vergeten. Maar daarvoor wist men die dingen echt nog wel. Nou ja, maar zo goed wist of niet, weet niet. Maar de algemene gedachte was geen punt. Was algemeen bekend. Later verloor men bijbelse waarheid. En als je bijbelse waarheid kwijt bent, vind je het in de natuur ook niet meer terug. Want zo werkt dat in de praktijk. Niet dat het zo moet, maar in de praktijk werkt het gewoonlijk zo. Hè? Men is het in de Bijbel kwijt en dus ziet men het niet meer om zich heen. Dat is het hele verhaal. Maar dat geldt voor de schepping als zodanig, voor wat wij de natuur noemen, maar geldt net zo goed voor Gods handelen met de mens. Daarin komen dezelfde beginselen steeds opnieuw naar voren. Het gaat altijd over hetzelfde. En in principe over dit beginsel. Namelijk van het voorbrengen van een nieuwe schepping, vruchtbaarheid enzovoorts. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel vind je die dingen terug. Een oude en nieuwe wordt, of uit een oude nieuwe voorkomt, maar ook op andere wijze, namelijk hoe dingen, hoe zonden, of hoe je dat maar noemen moet, hoe die weggedaan worden, hoe vlekken worden weggewerkt, hoe verontreiniging van de oude schepping wordt weggedaan, hoe sprake is van reiniging van het geheel enzovoort. Je komt dat ook allemaal tegen. En via die terminologie kom ik natuurlijk toch terecht bij de inzettingen van de tabernakel of van de tempel eventueel. Want heel deze mozaïsche eredienst was natuurlijk in het algemeen gericht op het tot stand brengen van wat verzoening genoemd wordt. Wat bedekking genoemd wordt. Het wegnemen van onreinheid, het verzoenen van het volk, het verzoenen zelfs van het land, maar uiteindelijk verzoenen van de schepping als zodanig. En hoe die verzoening dan tot stand komt, wel niet door het bloed van stieren en bokken, maar wel zoiets. Dat wil zeggen, dat bloed van stieren en bokken en de handelwijze daarmee door de priesters is een uitbeelding van hoe God inderdaad door bloed, namelijk door leven, inderdaad een nieuwe schepping tot stand brengt. Zelfs levend tevoorschijn brengt uit de dood enzovoorts. En vandaar dat deze werken Gods tot uitdrukking komen in de ceremoniële wetten. We zien daar typologische betekenis in. Maar het komt net zo goed tot uitdrukking in de rest van de wetgeving. Ik bedoel, al die sociale wetten die we verder in de wet vinden. Waarom we dan zeggen, nou ja, dat was nationale wetgeving voor Israël. Zeggen, ja, dat kan al wel zijn, maar niettemin is het de uitdrukking van Gods werk en van Gods beginsel. God zegt, nou, mijn wet, dat wil zeggen, waar ik mij aan hou, dat is dit. Wil je van mij een wet, je kan alleen de mijne krijgen, die ziet er zo uit, alsjeblieft. Wil je die? En toen zeiden ze helaas, ze zeiden, doe ons die maar, enzovoorts. En daarmee leefden ze meteen onder de vloek natuurlijk. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen, is dat die wetgeving net zo goed de uitdrukking is van het handelen Gods. Ik neem maar een eenvoudig voorbeeld dat 100% bijbels verantwoord is. De wet zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En Paulus vraagt daarover, zorg God voor de ossen. En de retorische vraag kent maar één antwoord natuurlijk. Het antwoord is nee, God zorgt niet voor de ossen. Maar staat wel letterlijk in de wet. Was die wet dan letterlijk bedoeld? Ja, dat wel. maar het was de uitwerking van een veel hoger beginsel. En daarin gaat het niet om de dieren, maar gaat het om God en zijn dienstknechten. In plaats van de mens en zijn dienstknechten, zoals daar zijn ossen en ezels enzovoort. Die hebben u toch? Maar als God zo met zijn dienstknechten omgaat, zou de mens ook zo met zijn dienstknechten omgaan. In de praktijk betekent dat, gij zult een dorsende os niet melbanden. Maar Paulus zegt gewoon, zorg God voor de ossen. Sinds wanneer is dat zo? Met andere woorden, deze dingen hebben hogere beduiding. En zo verder. En die wetgeving over het kalf en de put. Geldt dus net zo. Dat wil zeggen, het is een uitdrukking van Gods wezen en van Gods handelen, op wat voor wijze dan ook. En daarbij gaat het er niet om dat deze oudtestamentische inzettingen vooruitwijzen naar de toekomst. Integendeel, waar het om gaat, is dat deze inzettingen, en met opzet slik ik nou het woord oudtestamentische in, dat deze inzettingen de uitdrukking zijn van Gods wezen en dus van zijn handelen. En tijd heeft daar eigenlijk niks mee van doen. Dat heeft niks te maken met chronologie. Hebben we die nog? Het is de uitdrukking van, God handelt nou eenmaal zo. En of wij dan zeggen, ja, zo zou hij handelen in de toekomst, dus het wijst naar de toekomst. Ja, dat kan, maar dan loop je mee stuk. Op dezelfde wijze dat je daarna natuurlijk ook kunt zeggen, die dingen kunnen wel vooruit wijzen, maar waarom zouden ze niet achteruit kunnen wijzen? Terug namelijk. Dat kan namelijk ook. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Wij leren altijd, omdat de Bijbel het zelf ook leert, dat het bekende paaslam een type was, een voorbeeld voor mijn part, een beeld eigenlijk gewoon was van de Heer Jezus Christus. Maar ja, u weet hoe het was met paaslam, dat werd geslacht officieel jaar in de praktijk niet, maar officieel jaar in, jaar uit, tot officieel de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. Daar hield het op, want daar hield het oude verbond op en dus ook de wetgeving met betrekking tot het paaslam. En wij zeggen dus, paaslam, ook ons paaslam is voor ons geslacht, 1 Korinthe 5. Dus inderdaad, het paaslam is een type van Christus. Niettemin, als je het naleest in het Oude Testament, staat dat er niet. Er staat zelfs precies iets tegenovergestelds, in zekere zin. Er staat dat het slachten van het paaslam jaar in jaar uit een terugwijzing was. Het was namelijk een herinnering aan de eerste keer dat men een paaslam slachtte ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Met andere woorden, je kan aantonen dat het vooruit wees, maar je kan net zo goed aantonen dat het achteruit wees. Nou, wat in het verleden had plaatsgevonden. En dan zitten we met het probleem, ja, wijst het nou naar voren of naar achteren? Dan zeg ik, het wijst naar geen van beide kanten. Het is de uitbeelding gewoon van Gods werk. Los van en zelfs boven de tijd. Die dingen, symboliek namelijk, is in wezen helemaal niet tijdgebonden. En daar gaat het maar om. En dus houdt het ook niet op doordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Net zo min als dat het ingesteld wordt dat een gebeurtenis plaatsvindt. Het is gewoon een projectie van Gods handelen, Gods wezen, Gods plan kun je dus ook zeggen. Waar dan ook. En bij gelegenheid dringt die projectie inderdaad door naar de wens. En wordt het opgenomen in een verzameling wetten en regels. In de Mosaïsche wet bijvoorbeeld. Maar zo wat. Diezelfde dingen worden wel degelijk ook geprojecteerd op ons. En ons wordt ook voorgesteld. Ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren enzovoort. De bedoeling is alleen niet dat het letterlijk die inzetting zou zijn van de wet. Maar op een wat hoger niveau. Zou het erom gaan, wij zouden begrijpen dat inderdaad iemand voor ons gestorven, begraven en opgewekt is. En dat het dus tijd is om feest te vieren. En dat blijft het ook altijd, 1 Korinthe 5. En het zuurdecem is weggedaan, het is dus feest van ongezuurde broden. En zo verder. Zie? Dus de uitwerking van hetzelfde beginsel. Er was een vriend van mij in Zuid-Afrika, die legde dat mij een keer uit. Die had bijbelstudies voor mij gevolgd zo toen, niet eens zo erg veel. En bandjes had hij nooit van me gehoord, want hij verstaat geen Nederlands, dus hield gauw op. Maar die man die zei mij, zoals jij die dingen vertelt, en dat ging echt niet over dit soort dingen, het ging gewoon over Bijbelstudie, en profetisch woord en zo het een en ander. Hij zei, wat jij nou vertelt, dat is precies zoals ik mijn werk doe. De man was namelijk architect en die zei, wat ik doe, dat weet bijna niemand, dat valt ook nooit iemand op. Maar wat ik doe, is dat ik bij het ontwerp van een pand, van een gebouw, uitga van een bepaald patroon, bepaalde vormgeving, die heb ik in gedachten, en die laat ik overal terugkomen. En als voorbeeld gaf hij mij, hij zei, nou het komt dus wel voor dat het grondplan van het hele bouwwerk tegelijkertijd de vorm is van de deurknop. Dat ziet niemand. Er is nergens door, maar het is de herhaling van steeds hetzelfde thema. Het komt op verschillende manieren, verschillende niveaus, komt dat steeds terug, enzovoorts. Variaties over het bekende thema. Zuster, dat wou ik net zeggen, dat vind je dus in de muziek ook precies hetzelfde. Dat is ook wat kunst is natuurlijk, hè? Ja, feitelijk. Maar goed, maar hij zegt, zoals jij de Bijbel uitlegt, is de Bijbel ook zo. En hij was wild enthousiast, uiteraard. Want het zijn steeds dezelfde beginselen die zich steeds opnieuw herhalen. Het is niet zo van, we hebben hier een type en daar hebben we het antitype. Zo wordt het dikwijls geleerd. Maar ik moet u zeggen, antitype of type betekent in het Grieks, maar ook gewoon in de taal, in de Bijbel, volstrekt hetzelfde. Dat zijn geen twee verschillende woorden, dat is gewoon één en hetzelfde ding. Dat is echt waar. Wij hebben die woorden gebruikt, dan klinkt het interessant, zeggen, nou dit is het type en de vervulling daarvan is het antitype. Zo werkt het helemaal niet. In werkelijkheid is het zo, we vinden hier een type, maar het type herhaalt zich. Vele malen, en voor zover het een type, namelijk een afdruk, want dat is wat een type is, een beeld, een afdruk is van iets anders, wel het zijn geen afdrukken van elkaar, maar het is een afdruk van een deel van het plan Gods. En dat herhaalt zich in de geschiedenis vele malen. Voor degene die Weinreb gelezen hebben, daar leer je dat dus wel. Want die zegt Weinreb, ja, dit is, hier heb ik wat, en dan beschrijft hij wat, en dan zegt hij, maar dat is hetzelfde als, en dan begint hij over iets heel anders te praten. Als je dat voor het eerst leest, dan begrijp je er niks van. Het is hetzelfde als. En dan is het, maar het is ook dit en dat en dat en dat. En zo verder. En als eenvoudige dispensationalist verdwaal je daar volkomen in. En heb je het idee van, ja, je hebt type en antitype, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het is ook niet zo. Het is steeds weer een uitdrukking van hetzelfde beginsel op verschillende niveaus en in verschillende tijden onder verschillende omstandigheden. En zo zit het met die instellingen onder de wet ook. Zo zit het ook met de Levitische priesterdienst, met het brengen van die offers enzovoorts. Al die dingen geven uitdrukking aan Gods werk ter verzoening. En of dat dan vooruit wijst in de tijd of terug, ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Die vragen zou je dus ook niet moeten stellen. Dat is helemaal niet aan de orde. Zie? En de uiteenzettingen in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, maar ook veel andere schriftplaatsen natuurlijk, waar dan staat, nou ja, die inzettingen van het oude verbond zijn beëindigd, want er is een hoge priester van het nieuwe verbond, dus is er verandering van wet en verandering van priesterschap. Dat is natuurlijk al aardig, maar daar worden die dingen uiteengezet op een horizontale lijn en in verband met religie, in verband namelijk met de praktische toepassing van de Joodse wetten enzovoorts. En daarvan zegt daarvoor zegt Paulus dan, nou ja, de Heilige Geest natuurlijk, maar bij wijze van spreken daarvoor zegt Paulus dan, kijk, maar er is dan toch een verandering gekomen. Dat betekent toch dat die wet niet zaligmakend is. En het mag dan zo zijn dat binnen Israël men gehouden werd, geacht werd van Gods wegen, omdat men die wet had en omdat men die wet ook aanvaard had, dat men geacht werd zich aan die wet te houden. Maar wat Paulus zegt, is dat dat niet hoeft, dat het nergens op slaat, omdat er, nou ja, een andere bedeling in elk geval, een andere tijd is aangebroken enzovoorts. Maar het neemt niet de betekenis van die offers weg. De betekenis is namelijk alleen een symbolische en die blijft bestaan. Of ze nou gebracht worden of niet, er verandert verder niks mee. En daarom zeg ik, nou ja, als ze gebracht worden vooruitwijzend naar de toekomst, dan kunnen ze ook gebracht worden terugwijzend naar het verleden. En daarna zeg ik over de Hebreeënbrief, en ik hoop dat het voldoende is om het zo te zeggen, dat die Hebreeënbrief niet geschreven is voor degene die in de duizend jaren leven specifiek, maar specifiek geschreven voor hen die leven in afwachting, dat staat er namelijk in elk geval in hoofdstuk 10, in afwachting van de wederkomst van Christus. En dus specifiek onze gemeentelijke bedeling. Al moet ik eraan toevoegen dat natuurlijk heel wat waarheid hierin vermeld staat, helemaal niet aan enige bedeling gebonden is. Kijk, als er staat dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods, en dat hij een eeuwig priesterschap heeft, altijd blijft enzovoort, nou ja, dat blijft altijd. Ook in hoeveel bedelingen er nog maar zouden komen, bij wijze van spreken. Zie? Maar de uiteenzetting van dat wij niet leven onder de dienst onder het oude verbond, maar dat wij leven onder de dienst van het nieuwe verbond met een hoge priester in de hemel, enzovoorts, dat is specifiek van toepassing op onze tegenwoordige tijd in afwachting van dat die hoge priester uit de hemel ten andere malen zal verschijnen voor hem, voor degene die hem verwacht tot zaligheid. Laatste verse van Hebreeën hoofdstuk 10. Nee, 10? Nou ja, goed, hè. Hebreeën 10, nee, laatste van hoofdstuk 9 is het, sorry. Maar daar gaat het maar om. En daarom zou je die woorden ook niet te zeer verabsoluteren en zeggen, nou ja, kijk, er staat hier toch, Levitische priesterschap is beëindigd, dus is het er niet meer en zal het er ook nooit meer zijn. Het is er in ieder geval in onze bedeling niet. In een tijd waarin Israël ongelovig is en juist door de wet niet tot Christus kwam. Omdat de wet hen hinderde in de praktijk. En kenmerkend voor onze bedeling is dat al deze uiterlijke dingen, deze wetgeving, is weggenomen. Met als resultaat dat de Joden niet meer naar de heidenen alsnog tot geloof komen. En de mooiste variant is natuurlijk, de Joden niet, twee stammen niet, maar de tien weer wel. Dat is wat er gedemonstreerd wordt. Wat er gedemonstreerd wordt, is dus dat als men meent dat men door uiterlijke dingen en door rituelen met God verzoend kan worden, dat men dan de Heer Jezus afwijst. En andersom, als men die dingen nou maar niet heeft, dan zal men de Heer Jezus aanvaarden. En niet alleen zwart-wit, maar ook in alle grijstinten, denk ik altijd. Want naarmate wij vastzitten aan die uitwendige dingen, na die mate zullen wij ons afsluiten inderdaad voor het werk van de Heer, in onze bedeling in elk geval. En andersom, naarmate wij verlost zijn van deze uitwendige dingen, en deze ceremonieën of riten of hoe je ze maar noemt, na die mate staan we dus open inderdaad voor de Heer en zijn tegenwoordige werk in ons. Daar gaat het in onze bedeling om. Zie? Maar je moet absoluut niet denken van, onder het oude verbond moest men die offers brengen om behouden te worden, want dat is helemaal onzin. Dat was absoluut niet zo, dat kon nooit. En dat kan ook nu niet, en dat zal ook in de toekomst nooit kunnen. En men moet ook dus niet denken dat waar het verzoeningswerk van Christus in het verleden heeft plaatsgevonden door zijn dood en opstanding, dat daarmee dan dus al dit soort riten ineens niet meer, ineens allemaal definitief en voor altijd afgeschaft zijn. Want dat is eveneens een kortzichtige gedachte. Per slot, heel wat van wat wij doen is riten. Al denken wij er niet bij na. Het is puur ceremonie. Dat ben ik serieus. Nou ja, wij noemen het etiketten of wat er maar wezen mag. Of omgangsvormen of wellevendheid of beleefdheid of wat het maar is. Maar een heleboel is ook gewoon traditie. Dat is gewoon rieten. Nou en? Er is ook niks mee mis als je maar niet denkt dat je daarmee tot de Heer kunt komen. Maar mooier is dat wij riten hebben die uitdrukking geven aan het werk Gods. Het einde van is bijvoorbeeld dat wij gemeenschappelijk zingen. Nu daar eens even over nadenk. Want dat beschouwen wij niet als riten. Waarom niet? Nou ja, omdat de Rooms-Katholieke Kerk het ons niet heeft overgeleverd als een, wat is het ding ook weer, als een mysterie, wat is het ding. Hoe heet het? Is die term toch? Ik kan niet op de uitdrukking komen. Nou goed, het doet er ook niet toe. Hè? Nee, hoe heet dat nou ook? Dat is zo'n verborgenheid. Maar dan via de Rooms-Katholieke... Mysterie. Ja, mysterie, maar dat is niet het woord wat men gebruikt. Nee. Nou ja, hè? Sacrament, ja, ik hoor hem. Kan je dat niet eens wat harder roepen? Sacrament. Een secret. Een geheimen is verborgenheid. Die hebben dat woord zo toegepast. Een sacrament. Enzovoort. Maar ze hebben het samen zingen daarbij niet opgenomen. Hè. Sacramenten die moeten onbehouden te worden. Naar het schijnt. Maar ze hebben het zingen vergeten. Want dat hoort er nou juist wel bij. Dat is ons overgeleverd traditioneel. Maar het is ook riet. Dit is de uitdrukking van gemeenschap. Ook waar men gezamenlijk zingt hand in hand kameraden. Waar zongen ze dat ook eigenlijk? Nou, dat lijkt me vandaag niet gepast om daarover te beginnen. Maar vooruit. Dat is net zo goed rieten. Zie? Omdat de uitdrukking geeft aan ja, nou ja, bepaalde gevoelens, bepaalde gedachten die men heeft, bepaalde opvattingen die men heeft. Al of niet terecht heeft er niks mee te maken. En zo is het met ons leven nou. Ja. We doen dingen omdat ze van binnenuit komen enzovoort. We geven uitdrukking aan enzovoorts. Nou, dat is wat God ook doet in de schepping en ook in het geven van dit soort instellingen. Moeilijker is het niet. En dus hoeft het ons heus niet te verbazen dat in de toekomst offers gebracht worden en er een vorm van Levitisch priesterschap is en het onderhouden van bepaalde feesten. Enzovoort. Je moet toch een paar feesten hebben op je kalender, niet waar? Ja, kerst staat er niet bij, hebben we gezien. Helaas, maar goed. Dat is op zich heus niks bijzonders, maar je moet af van het idee dat die riten of die inzetting ergens voor nodig waren, dat ze enig praktisch nut hadden. Dat is gewoon niet zo. Ze zijn tijdloos en het kenmerken voor onze bedeling is dat ze juist van ons zijn afgenomen met grote nadruk van Gods wegen, opdat we daardoor in ieder geval niet gehinderd zouden worden om onze harten open te stellen voor hem. En daartoe zijn we in de vrijheid geplaatst. Dat is extreem, maar ja, onze toekomst is natuurlijk extreem. Nou ja, exceptioneel dan, vooruit. Een hemelse. Zie? En dat gebeurt nou eenmaal langs een heel bijzondere weg. Een weg waarbij absoluut geen sprake is van enige vorm van religie. Wij zijn er met opzet van verlost, opdat we ten volle zouden deel hebben aan het tegenwoordige werk van Christus in ons, waardoor wij beelddragers God zouden worden en eerstelingen zijn er schepselen en zo verder. Nou goed, daarna gaan we over tot het volgende ritueel. En zo komen we dan bij Ezechiël hoofdstuk 40 toch maar. Waar staat in het 25e jaar onze gevankelijke wegvoering in het begin des jaars, op de 10e der maand, in het 14e jaar nadat de stad geslagen was, even op diezelfde dag was de hand des Heeren op mij en hij bracht mij derwaarts. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land Israëls en hij zette mij op een zeer hoge berg en aan dezelfde was als een gebouw ene stad tegen het zuiden. En als hij mij daarheen gebracht had, ziet, zo was er een man wiens gedaante was als de gedaante van koper. En in zijn hand was een linnen snoer en een metriet. En hij stond in de poort en die man sprak tot mij: Mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en zet uw hart op alles wat ik u zal doen zien, want opdat ik u zou doen zien, zijt gij herwaarts gebracht. Verkondig daarna de huizen Israëls alles wat gij ziet. Nou goed, en daarna volgt een beschrijving van het een en ander, maar dat duurt dan inderdaad een hoofdstukje of 7, 8. Beschrijving van een stad wordt het genoemd, een tempel eventueel, maar de diverse namen en aanduidingen zullen we het nog wel over hebben, want ze zijn nogal afwijkend van wat we elders in de Bijbel daarover lezen. In de eerste plaats dan even stilstaan bij het eerste vers van het hoofdstuk, waar een tijdsaanduiding gegeven wordt, in het 25e jaar onze gevankelijke wegvoering. Dat wil zeggen 25 jaar na het begin van de Babylonische ballingschap. Dat is dan uit het hoofd de 598 voor onze jaartelling, minus 25. Dus dat wordt 573 voor onze jaartelling, toch? Dat klopt precies, want er staat, het was het 14e jaar nadat de stad geslagen was. En daarvoor gebruik ik altijd het jaartal 587 voor onze jaartelling. En dan klopt die ook. Want Jeruzalem werd pas verwoest 11 jaar na het begin van de Babylonische ballingschap. Dat weet u, hè? Dat hebben we in de tijd uitgebreid besproken. Het volk, het grootste deel van het volk althans, werd weggevoerd in 589. En een deel bleef over in Jeruzalem. Alleen dat deel wat overbleef was nog steeds ongelovig, verwierp nog steeds het woord Gods enzovoorts. En dat leidde uiteindelijk tot de definitieve ondergang van Jeruzalem bij de derde verovering van de stad. U weet het, de eerste verovering was 606. De tweede verovering, inclusief de ballingschap, was 598. En de verwoesting van de stad officieel 587. Of de jaartallen kloppen, weet ik niet. Maar ik blijf gewoon altijd hetzelfde schema hanteren. Misschien moet het met enige jaren aangepast worden. Maar voor alle verhoudingen en onderlinge berekeningen is het uitstekend te gebruiken. En ik houd het er dus maar op. Het brengt ons overigens bij een jaar waarover niks te melden valt. Wij weten er verder niks van. Dus het jaartal als zodanig zegt ons niks. Misschien dat 25 ons wat zegt. Want opmerkelijk is wel dat het belangrijkste getal, dat gebruiken we voor al die afmetingen in de volgende hoofdstukken, is het getal 5. Het blijft altijd 5. Nou, niet altijd, maar soms maal 3 of zoiets. Maar het is bijna altijd 5 en hier is het 5 kwadraat, dus 25 jaar. Daar kun je dus verder niks mee. Met die 5 wellicht wel, maar het ligt voor de hand om vast te stellen dat 5 staat voor alle onzienlijke dingen, de geestelijke dingen. En wanneer het de dingen van de Heer zijn, dan gaat het altijd over de heerschappij van de genade tegenover de heerschappij van de zienlijke dingen, de wet namelijk. Nou goed, ga ik verder niet op in, misschien later nog ooit eens een keer. Maar het jaartal zelf zegt ons niks, maar er staat wel in het begin des jaars op de 10e der maand. En dat brengt ons, zonder moeilijkheden, brengt ons bij de 10e Nisan. Want ik ga er altijd maar vanuit dat het jaar begint in de maand Nisan. Dat hoeft niet noodzakelijk, men kan ook zeggen dat het jaar begint bij de 7e maand. Dat wil zeggen de maand Tisri. Want de jaartelling, de nummering van de jaren op de Joodse kalender, die begint bij nieuwjaarsdag, namelijk 1 Tisri. Dat is Rosh Hashanah, nieuwjaarsdag. De eerste van de 7e maand. Maar in de Bijbel geldt altijd voor het begin van het jaar niet de eerste van de 7e maand, maar de eerste van de 1e maand. 1 Nisan namelijk. Dat is wat lastig en ik ga het ook niet elke keer uitleggen. Maar ook volgens de Joodse traditie begint het jaar voor alle religieuze inzettingen, maar ook voor de bepaling van de regeringsperiode van koningen op de eerste van de 1e maand. De kalender zelf wordt pas weggehaald op de 1e van de 7e maand. Kan het ook niet helpen. Dan begint een ander jaarnummer en dan viert men inderdaad nieuwjaarsdag. Maar dit is een half jaar daarnaast. Het is een half jaar verschoven. Dat is het oude bekende gegeven. Dus in het begin des jaars op de 10e der maand wil gewoon zeggen de 10e van de 1e maand en dus van de maand Nisan. En dat is wel degelijk een interessante dag of datum. Staat er niet voor niks bij even op diezelfde dag. Dat wil zeggen gelijk. Krek. Dat is wat even betekent. Hè? Krek op dezelfde dag. Want dat is een datum op de kalender die wel degelijk belangrijke betekenis heeft in de Bijbel, in het algemeen de Bijbelse geschiedenis. En ik noem er maar een paar. In ieder geval de 10e van de 1e maand is de dag waarop de toestanden, om zo te zeggen, rond Pasen beginnen. Want het slachten van een paaslam is op de 14e en het feest van Pascha is de 15e tot en met de 21ste. Maar al op de 10e, dus 4 dagen voor het slachten van een paaslam, moest men het paaslam in huis nemen. Dus er is toch een verbinding mee. De 10e van de 1e maand. Maar een belangrijke 10e van de 1e maand is dus inderdaad die in Exodus 12, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Het was de eerste keer dat men een paaslam in huis zou nemen. En de gebeurtenissen rond de uittocht beginnen dus daar. De 10e van de 1e maand. In werkelijkheid de uittocht zelf vond 5 dagen later pas plaats. Maar daar gaat het dan verder niet om. Wat ik ook moet noemen als 10e van de 1e maand is Jozua hoofdstuk 4. Waar vermeld wordt dat de doortocht door de Jordaan onder Jozua, dat was het binnentreden officieel in het land. Nou ja, men was er al in, maar officieel dan. Hè, was de doortocht door de Jordaan en die vond inderdaad plaats op de 10e van de 1e maand. Dezelfde datum dus. En daarna waarschijnlijk de meest belangrijke 10e van de 1e maand is de datering van Palmpasen. Dat wil zeggen de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat vieren wij officieel aanstaande zondag, geloof ik.
Klopt wel, hè? De week voor Pasen, ja.
Dat was de 10e van de eerste maand. Het is wat lastig uitrekenen, maar traditioneel is dat zo. Maar het klopt ook inderdaad. Het is ook uit de Bijbel redelijk goed na te rekenen. De 10e van de eerste maand, de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar daar gaat het nog niet eens om. Waar het echt om gaat, is dat dat, voor zover wij kunnen nagaan, is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. De intocht in Jeruzalem was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Ja, dat is ook vrij goed na te rekenen. Al moet ik zeggen dat er wat alternatieve berekeningen in omloop zijn. Uitgaande van andere jaartallen. Maar dat maakt weinig uit. Je komt dan toch op die datum terecht. Meestal, en een enkele keer kom je een dag tevoren of daarna terecht. Afhankelijk van welk jaar je rekent. Maar het maakt weinig uit. Het is dus gewoon de vervulling van Daniël 9 vers 25, is het? Ja, Daniël 9 vers 25, namelijk totaal 69 weken tot op Messias de vorst, die dan afgesneden zou worden en zijn koninkrijk dus niet zou hebben. Ik ga altijd uit van de letterlijke vertaling van het Hebreeuws daar, en niet van de vertaling die we hebben in de Statenvertaling. Hij zou afgesneden worden en hij zou niet hebben. En het was de dag waarop de Heer Jezus de stad toesprak vanaf de Olijfberg. Toen de intocht ophield namelijk, het was namelijk heel geen intocht, hè, dat weet u. Hè. Nou ja, men kwam in Jeruzalem, maar het was geen feestelijke optocht. Verf daarvoor weende de Heer over de stad en werd door de fariseeën een einde gemaakt aan de feestelijke optocht. Want, en toen ze de stad zagen vanaf de Olijfberg, toen weende de Heer over de stad, Lucas 19, en zei tot de stad, och, of gij bekendet ook nog op deze uw dag. Och, of gij ook bekendet, ook nog op deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen. Kan ook zijn, maar nu wordt het verborgen voor uw ogen. En dat is precies wat er gebeurde. Want op diezelfde dag trad het grote intermezzo in werking, om zo te zeggen. Het was meteen het begin van de onderbreking van die 70 weken, die tot in onze dagen natuurlijk nog steeds voortduurt. Wij wachten nog steeds, nou ja, wij niet echt, maar Israël in elk geval wacht nog steeds op het aanbreken van de 70ste week van Daniël, omdat dan de geschiedenis verder afgewikkeld zal worden, zoals in de profetieën vermeld. En het eind van de 69 weken was dus die 10e Nisan, maar tegelijkertijd trek ik al die drie dingen door. Want, kijk, dan gaan we weer, de typologie. Dan ben je geneigd te zeggen, nou ja, het een is een beeld van het ander. Ik heb er nou drie genoemd, hè, van die gebeurtenissen op de 10e Nisan. Maar het punt is dat alle drie vooruitwijst niet naar het eind van de 69e week, maar naar het eind van de 70e week van Daniël. Want als u mij vraagt, zou die op de 10e van de eerste maand moeten vallen? Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen hoe ik daar nou weer bij kom. Maar als u mij vraagt, dat moet zo wezen, gewoon. Deze gebeurtenissen rond de zogeheten intocht zijn een voorafschaduwing van het eind van de 70ste week van Daniël, waarbij de Heer zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, waarin hij zou komen met zijn gemeente, in de tijd uitgebeeld door zijn discipelen, die met hem waren, enzovoorts. En waarbij hij zijn opwachting zou maken voor Jeruzalem. Maar ook dan zou het niet uitlopen op een feestelijke intocht in Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week van Daniël immers. Want dan zal de stad verwoest worden, zal de Olijfberg scheuren en een overblijfsel, gelovig overblijfsel, zal uit de stad vluchten door de Olijfberg naar het buitenland, naar Edom, naar Petra zal ik maar zeggen. Dus die gebeurtenissen komen nogal met elkaar overeen. Bovendien, aan het eind van de 69ste week weende de Heer over de stad en zei, och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Maar de volgende woorden waren dat Jeruzalem zou verwoest worden en dat geen steen op steen zou gelaten worden. Hetgeen ons ook verwijst naar het eind van de 70ste week. Want als het op één dag is, is het die dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Nou, in ieder geval, dat is definitief de verwoesting van Jeruzalem, zoals beschreven in Zacharië 14 immers. Te dien dagen zal de Heer zijn voet zetten op de Olijfberg. Welke dag, Zacharia 14? Wel, wanneer Jeruzalem zal verwoest worden. En ik denk dat de Heer in der tijd, bij de zogeheten intocht, dacht aan de gebeurtenissen zoals die later zouden plaatsvonden. Het zou heel goed zijn wenen over de stad en zijn aankondiging van de verwoesting van de stad verklaren. Juist in deze uw dag. Want was dit dan de dag waarop zij de koning zouden ontvangen, de Heer Jezus zelf wist wel beter. Maar deze uw dag kan net zo goed vooruitwijzen naar het eind van de 70ste week van Daniël uiteraard. En wij zouden daar ook aan moeten denken. En om het dan meteen nog maar moeilijk te maken, want we waren toch bezig vanavond, ja, zoals beloofd. De intocht in Jeruzalem, zogenaamd intocht in Jeruzalem, wordt beschreven als vervulling van de profetie uit Zacharia 9. Zie, uw koning komt, arm en rijdende op één ezel. Maar als je het in Zacharia 9 leest, denk je absoluut niet dat het gaat over de zogeheten intocht. Maar dan weet je dat het gaat over de wederkomst van Christus. Men hoeft maar de rest van het hoofdstuk te lezen. Zacharia 9. Zeg maar. En waarom dan die ezel? Nou ja, zoals altijd, de ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel. Het onwillige beest dat zich niet onder de wet laat brengen. Ja, ja, met zijn grote oren als uitbeelding van geloof. Zeker wel. Maar in elk geval, de ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel. En dat is dus in de praktijk de gemeente. En in de toekomst verschijnt de Heer inderdaad niet met een letterlijke ezel, maar met zijn gemeente. Waarop hij rijdt. Zijn beest, namelijk, is het. Nee, nou ben ik bijna in Samaria, maar... Hè? Nee, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij zette hem op zijn beest. Maar dat beest is uitbeelding van de gemeente. Die immers zijn lichaam is. En waarvan hij zich bedient. Zijn beest dus, zijn rijdier, om zo te zeggen. En dat kon je ook aan die ezel wel zien. Bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want de ezel was gekleed in de kleding van de discipelen. Lees het maar na. Zeg maar. Ja, ja, absoluut wel. Dat is echt een duidelijke zaak. Maar hoe dat ook zij, die tiende van de eerste maand is dus inderdaad een belangrijke datum. Die dan ook hier in Ezechiël 40 opnieuw wordt aangehaald. Er zijn nog wat schriftgedeelten hoor, waarin het voorkomt. Maar uiteindelijk wijst het naar de datum van de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. En daarmee het officiële begin van het Messiaanse Rijk op aarde. Het is wel de eerste fase, de allereerste mag ik wel zeggen, maar niettemin, dat is het. En daar verwijst het dus naar. En ik ga er dan ook vanuit dat de rest van dit visioen vervuld zal worden. Of dat nou letterlijk of overdrachtelijk is, maakt daarbij niks uit. Maar dat het vervuld zal worden in de dagen daarna. Populair gezegd dus in de 1000 jaren, maar u weet hoe onnauwkeurig dat is als ik het zo zeg. Want het eind van de 70ste week is niet het begin van de 1000 jaren. Maar wel het begin van het koninkrijk van Christus op aarde. En daar gaat het maar om. En in de dagen van zijn koninkrijk op aarde, nog voor de jongste dag, zal dit visioen vervuld worden. En voor zover letterlijk een tempel gebouwd zal worden, zal het dan ook gebeuren. Nou, en nou ik het er toch over heb. Ik geloof dat een tempel gebouwd zal worden in de toekomst. Dat had ik eigenlijk een begin van de avond nog willen vertellen, maar ja. Vooruit. Ik geloof dat er een tempel gebouwd zal worden in de toekomst. En ik weet ook wel dat er zijn die beweren dat binnenkort deze tempel uit de Ezechiël gebouwd moet worden. En zelfs dat die er zou moeten staan in de dagen van de grote verdrukking. Dat wil zeggen in de dagen van de 70ste week van Daniël enzovoorts. En de plannen voor een herbouw van de tempel, voor zover die er zijn ongetwijfeld gebaseerd op de beschrijving hier in Ezechiël 40 tot en met 48. Maar ik moet u zeggen dat dat berust op een misverstand. In de eerste plaats ben ik er 100% zeker van dat die tempel in geen geval gebouwd zal worden voor het binden van Satan. Voordat definitief alle ongelovigen en dus ook de antichrist en zoveel van de aarde zullen zijn weggedaan. Daar is een heel eenvoudig argument voor. Niet een kausaal, maar een typologisch argument. Het argument is namelijk dat David in zijn dagen een type was van de wederkomst van Christus. Van Christus in zijn dagen, namelijk in de dagen van zijn wederkomst op aarde. David was de man die immers het Rijk bouwde, die de vijanden versloeg, die Jeruzalem uitkoos als zijn hoofdstad na het eerst veroverd te hebben en al dat soort dingen meer. Maar hoe graag David ook wilde, hij mocht geen tempel bouwen. Hij kon er alvast wel wat aan doen, hij heeft de materialen ervoor verzameld, misschien wel plannen gemaakt, weet je veel wat. Maar in elk geval, hij mocht de tempel niet bouwen, dat mocht pas zijn zoon Salomo daarna. Hebben die nog? Zodat in de 37 jaar waarin David koning was, hij geen tempel mocht bouwen. En dat ik het zo zeg, is omdat ik natuurlijk een paralleltekst in gedachten heb uit Leviticus hoofdstuk 12, waar symbolisch over Israël gesproken wordt in de gedaante van de vrouw, de kraamvrouw eigenlijk, die na de geboorte van de mannelijke zoon, met dank aan Openbaring 12, onrein zou zijn, 37 dagen in dit geval. En er staat meteen bij, tot het heiligdom zal zij niet komen. Hetgeen in de praktijk betekent dat ze niet naar de tempel mocht, letterlijk. Omdat ze onrein was. Maar overdrachtelijk betekent het, als u mij vraagt, dat in de 37 jaar van de zesde bedeling dus, bedeling van de volheide tijden, inderdaad Israël geen tempel zou bouwen, want tot het heiligdom zal zij niet komen. Men heeft wel wat anders te doen, nog blijkbaar. Wat er de reden van is, daar gaat het niet om, het gaat maar om het feit. Men zal geen tempel bouwen, niet in de 33 jaar, na de 70ste week dus, maar in de 70ste week net zo min. De enige argumenten die men gebruikt om aan te geven dat in die 70ste week een tempel zou moeten staan in Jeruzalem, berusten op volstrekt oneigenlijke argumenten. Ik kan ze zo uit het hoofd noemen. De ene is Openbaring 11. Men zegt, dat gaat toch over de dagen van de wederkomst van Christus? Ja, daar gaat het ongeveer wel over. Dat klopt. Nou, daar is sprake van het meten van de tempel. En dan zegt men, dan moet er toch een tempel zijn. Maar, dat is het argument dan. Dan moet er een tempel zijn, anders kan je hem niet meten. Maar het hele punt is dat na de tempel wordt genoemd de voorhof. Die zou niet gemeten worden, want die is aan de heidenen gegeven en die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Of zoiets. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat het voorhof daar een beeld is van Jeruzalem. Maar dan moet je ook vragen waar de tempel een beeld van is als die gemeten wordt. En daar heb ik een goed antwoord op. Van de gemeente uiteraard. Want als de voorhof naar buiten toe een beeld is van Israël, dan is meer centraal de tempel, in te midden van de voorhof, een beeld van de gemeente als zodanig. En het meten van de tempel is gewoon de uitbeelding van de opname van de gemeente. En het heeft dus niks met een letterlijke tempel van doen. Net zo min als dat het iets van doen heeft met een letterlijke voorhof. Bovendien, het hele verhaal speelt zich af in de hemel. Want daar, dat is waar Johannes alles ziet, hè? Hij ziet het in de hemel. Hebben jullie nog? Dus dat schriftgedeelte kun je niet gebruiken als argument van er moet een tempel staan in de toekomst.